Thuiswerken is door de coronacrisis snel vertrouwd geworden. De juiste balans vinden tussen werk en privé vinden we vaak nog best lastig. Managers raken soms de grip op hun team kwijt en daarnaast is nog lang niet alles goed georganiseerd voor deze andere manier van werken. Rijksconsultants is een organisatie binnen de Rijksoverheid die managers helpt bij dit soort actuele uitdagingen in de bedrijfsvoering. Bij mij in de studio Annemarie Buijs, organisatieadviseur bij Rijksconsultants. Ik praat met haar in een reeks korte gesprekken over verschillende vraagstukken en dilemma's die extra aandacht horen te krijgen. Zeker nu onze werksituatie de laatste tijd zo drastisch veranderd is. Annemarie, welk thema gaan we dit keer bespreken?
We bespreken dit keer het belang van vertrouwen in de samenwerking bij het thuis en meer op afstand werken. Want vertrouwen is de basis, de belangrijkste voorwaarde voor een goede samenwerking. Wanneer fysieke afstand ontstaat, wordt het appel op het vertrouwen nog groter.
Vertrouwen in de samenwerking, kun je dat even toelichten?
Ja, een aantal jaren geleden heb ik filosofisch onderzoek gedaan naar de aard van het vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende bij meer professionele ruimte. En dat vertrouwen dat loopt ongeveer als volgt. De leidinggevende vertrouwt een bepaalde taak of een verantwoordelijkheid toe aan een medewerker en maakt daarbij de inschatting of de medewerker in staat is om die taak op zich te nemen. En de medewerker accepteert de taak of die verantwoordelijkheid en die bewijst dat hij of zij dit kan. Of geeft duidelijk aan dat het hem of haar boven de pet gaat. Het vertrouwen is wederkerig, maar asymmetrisch, want beide verwachten iets anders van elkaar. De leidinggevende verwacht dat de taak goed uitgevoerd wordt en dat de medewerker hem of haar tijdig en met regelmaat informeert, ook als het niet goed gaat. En een goede inschatting maakt wat nodig is en haalbaar is. En de medewerker verwacht dat hij of zij in staat gesteld wordt om de taak goed uit te kunnen voeren en gezien, gewaardeerd en beloond wordt en dat de prestatie of de output op waarde geschat worden.
Dat klinkt allemaal nog vrij theoretisch. Als je nou praktisch aan de slag wil met vertrouwen, hoe of waar begin je dan? Hoe gaat dat in de praktijk?
Het begint ermee dat vertrouwen het uitgangspunt is, de default. Want belangrijk hierbij is dat we ervan uitgaan dat iemand aan het werk gaat vanuit motief om iets goeds of zinvols bij te dragen. Dat iemand van betekenis wil zijn. Verder laat je een deel controle los als je iemand vertrouwt. En laat je daarbij een mate van onzekerheid toe. Anders heeft dat vertrouwen natuurlijk weinig om het lijf. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bij een bepaalde mate van autonomie, of persoonlijke ruimte, de bevlogenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers toeneemt.
Oké, even diep ademhalen, vertrouwen en loslaten dus. Maar hoe werk je hier nu aan?
Blijf het vertrouwen stutten. Het vraagt een wederzijdse inspanning van medewerkers en leidinggevenden. En dat kan onder andere door een klimaat te creëren waar reflectie en feedback gegeven wordt en dat het gestimuleerd wordt. Een klimaat waarin je veilig verantwoording af kunt leggen. Accepteren dat fouten maken er gewoon bij hoort. Aanmoedigen dat mensen zich uitspreken of tegenspraak bieden. En tenslotte is ethisch leiderschap heel belangrijk voor een klimaat van vertrouwen. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.
Je zegt ethisch leiderschap. Wat houdt dat nu precies in?
Ethisch leiderschap houdt in het goede voorbeeld geven. Het goede en gewenste niet alleen prediken, maar ook voorleven. Een ethisch leider zal ook in hele drukke tijden zorgen dat er zinvolle gesprekken worden gevoerd. Bijvoorbeeld over het verloop van de samenwerking, over hoe het met mensen gaat. En zal daarbij moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan. En daarnaast zal een ethisch leider ook transparant zijn over morele afwegingen die hij of zij maakt bij lastige keuzes. Uitleg geven bij bepaalde overwegingen en ruimte geven voor kritische tegenspraak.
Oké. En als nu blijkt dat mijn vertrouwen als leidinggevende wordt geschaad door enkele medewerkers, ze zijn bijvoorbeeld niet goed bereikbaar en ik zie geen output, dan ga je als leidinggevende toch vanzelfsprekend micromanagen. Heb je een paar voorbeelden van hoe je dit anders aan kunt pakken? Of hoe kunnen we er misschien anders naar kijken?
Ja, dat gebeurt zeker, dat micromanagen. Er zijn bedrijven bijvoorbeeld die met spionagesoftware hun medewerkers in de gaten houden. Oftewel voldoende muisbewegingen en toetsaanslagen zijn gemaakt. En dan hebben we het overduidelijk over een compleet gebrek aan vertrouwen. Wantrouwen zelfs. En als een vertrouwensrelatie leunt op dit soort controlemechanismen, is dat vertrouwen gewoon moreel corrupt te noemen.
Wat kan je dan wel doen?
Als je merkt dat mensen de kantjes eraf lopen, ga je met ze in gesprek. Waarom blijft de output uit? Waarom zijn ze niet bereikbaar? Is de taak te zwaar of juist te licht? Is er onvoldoende uitdaging? Kunnen ze de vrijheid niet aan? Speelt er thuis iets? Er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn.
Oké, eerst een gesprek en na dat gesprek?
Zorg ervoor in ieder geval dat helder is waar een medewerker aan werkt. Welke output er verwacht wordt. Maak onderlinge afspraken over vindbaarheid en bereikbaarheid. En als je als leidinggevende merkt dat iemand moeite heeft met de mate van vrijheid of verantwoordelijkheid, dan kader je die iets meer in overleg en afstemming natuurlijk met die medewerker. Ook kun je denken aan werk in duo's, met buddy-systemen of met schaduwmanagement. Het blijkt overigens dat het overgrote deel van de medewerkers de vrijheden en de verantwoordelijkheden prima aan kan. Want onderzoek laat zien dat er alleen maar meer gewerkt wordt. De productiviteit is gestegen nu we massaal thuis aan het werken zijn. We moeten dus eerder op de rem trappen, lijkt me.
Als ik nu stuur op output, zorg ik er dan niet sowieso voor dat ik meer grip krijg op wat mijn mensen doen?
Grotendeels wel. Bij complexe taken is die output sowieso niet altijd helder te kwantificeren of te kwalificeren. Maar inderdaad, wanneer medewerkers meer ruimte krijgen om zelf te bepalen wanneer en hoe ze hun werk doen, is het belangrijk om verwachtingen helder en zo concreet mogelijk te maken. Ten slotte moet het werk dat iemand doet logisch samenhangen met de organisatiedoelstellingen. Ooit werkten we met prikklokken om medewerkers en de gemaakte uren te controleren. En als we dan nu spreken over aansturing op basis van output, is dat natuurlijk een revolutionaire verandering.
Mijn eerste baan was bij een familiebedrijf en die hadden een prikklok. Daar moest ik dus 's ochtends om 9:15 en 's middags om 4:45 prikken. Na een half jaar was hij weg overigens. Hoe zit dat dan andersom? Hoe kan er een deuk ontstaan in het vertrouwen van medewerkers naar hun leidinggevende?
Op allerlei manieren, denk ik. De meest voor de hand liggende oorzaken zijn misschien een gebrek aan integriteit. A, zeggen en B, doen. Verborgen agenda's, een gebrek aan openheid en transparantie. Of misschien overmatig controleren of te lage verwachtingen hebben. Dat draagt ook niet bij aan een gezonde vertrouwensrelatie. En onthoud, je moet altijd oog blijven houden voor je medewerker. Voor wat hij bijdraagt, voor de mogelijkheden en de talenten. En vooral de vraag stellen, wat heeft iemand nodig om het werk goed en op een prettige manier te kunnen doen?
Dankjewel Annemarie voor je beschouwingen. Rijksconsultants kun je vinden op LinkedIn of via rijksconsultants.nl. Heb je nog een laatste stukje food for thought voor onze luisteraars?
Oké. Ik zou zeggen, werk aan een cultuur van vertrouwen. Geef ethiek een belangrijke plek op de agenda en ga met elkaar het gesprek aan over gedeelde waarden.
Nogmaals dank. De volgende podcast gaat over de dilemma's van hybride werken. Tot dan.